Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Ik zit hier in de oude directeursvilla van het Rijksmuseum. Dat is me zojuist verteld. Ik kijk uit over wat beeldhouwwerken van Miro door de takken van een S die hier voor me staat. En recht tegenover me aan de overkant van de tafel zit Frits Scholten. Frits Scholten is, behalve bijzonder hoogleraar, of is het hoogleraar?
Bijzonder
hoogleraar. Collectievorming, zeg ik dan in het kort. De VU,
ja.
Je bent ook hoofd sculptuur in het Rijksmuseum, het instituut waar we nu zitten.
Klopt.
En ik heb je gevraagd om een werk voor te stellen waar we het een uur lang over zouden kunnen hebben. En via het werk hebben we het natuurlijk ook over de kunstenaar. Dat hebben we eerder gedaan in het verleden. De gebedsnood.
Mm-hmm.
Het was een prachtig verhaal. En dit keer stelde je voor om het te hebben over een reliëf dat jullie nog niet zo lang geleden hebben aangekocht van een Nederlandse beeldhouwer, van Vlaamse beeldhouwer moet ik zeggen,
mm-hmm.
Waarvan de naam mij niet bekend was. Shame on me. François Duquesnoy.
Ja.
François Le Flamand, genoemd door de mm-hmm. Fransen. En hij heeft zo nog wat andere namen. Ik zal hem eventjes in het kort even wat data daarvan geven. Dus hij is in 1597 geboren in Brussel.
Ja.
In 1618 reist hij al af naar Rome. En dat is dan eigenlijk de Rome reizen om zich te scholen in het werk van de ouden.
Klopt.
Dat gebeurde vaker, dat was niet ongebruikelijk.
In zijn geval kreeg hij ook een beurs mee van de aartshertogen. Dus hij moet al wel opgevallen zijn als een goed beeldhouwer.
Precies.
Zijn vader was ook een beeldhouwer.
Precies, de zoon van een beeldhouwer. Ja. Ik denk dat we niet een hele doopzeil nu gaan lichten. Ik denk dat het en passant wel voorbij komt. Wat misschien wel aardig is op te merken en ook wel heel belangrijk is dat hij een jaar eerder geboren is dan Bernini.
Mm-hmm.
Een jaar voor Bernini. En Bernini is al heel snel, hè, als tiener al volgens mij opgepakt door een van de grote kardinalen en uiteindelijk vierde kardinalen bij de paus.
Klopt.
Scipione Borghese, was dat volgens mij,
Scipione
als
Borghese.
Ik het goed heb.
Helemaal goed, ja.
Die verzamelt ook werk van hem.
Ja.
Hè? Werk wat nog steeds te zien is in diezelfde verzameling.
In die Villa Borghese. Ja.
Ongelooflijk vind ik dat, die continuïteit.
Ja.
Ja. Maar goed, wij richten ons vandaag op Duquesnoy.
Mm-hmm.
Maar ze komen elkaar ook tegen, ze draaien maar om elkaar heen. Ze nemen ook andere posities in. Misschien ook wel ten opzichte van elkaar, maar daar komen we dan de komende uur wel achter.
Ja. Ja.
Ik noemde een werk. Het ligt in fotocopie voor ons, het relief. Het toont wat, normaal gesproken zou je zeggen putti. Hè? Je ziet een soort baby's.
Knaapjes.
Met een mooie, voluptueus behaarde geit die min of meer aangevallen wordt door deze baby's.
Ja.
Deze baby's die worden dan ook wel baganten genoemd.
Ja.
Wat is dat voor voorstelling?
Ik denk dat het om te beginnen goed is om even een beeld te schetsen voor de luisteraars. Het is een marmeren relief, een wit marmeren relief. Zo groot als de deksel van een schoenendoos. Dan heb je meteen een aardig beeld erbij. En op dat relief zien we inderdaad een achttal, als ik het goed geteld heb, een achttal babytjes eigenlijk. Want ze zijn nog echt vet, ze hebben babyvet nog. Kleine knaapjes. Druk bezig om een, geen geit overigens, maar een bok, met een flinke sik, om die op allerlei manieren de weg te versperren. En dat doen ze onder andere door hem met een tak te slaan, door aan zijn lijf te hangen, door hem bij de horens te vatten. Er is er zelfs één die zit met een masker voor, een soort faunsmasker, om hem af te schrikken. En een laatste poeto klimt in een boom in de hoek om een tak van de boom te trekken om daar alsnog die bok mee te kunnen verjagen. Want het gaat om verjagen.
Ja. En wat heel mooi is, de een heeft een masker voor en probeert hem te verschrikken. De ander trekt het gezicht net daarachter in de vorm van een afschrikwekkend masker.
Precies, ja. Hij trekt echt een gekke bekkentrek, zeg maar. Ja, klopt, inderdaad. En wat is nu hier aan de hand? Het is eigenlijk een hele oude voorstelling waar Duquesnoy, de beeldhouwer, een soort spel mee speelt. De voorstelling is heel oud, namelijk kindertjes, knaapjes die bezig zijn een bok te verjagen. Die knaapjes, dat zijn helpertjes van Bacchus, de wijngod. En in de oudheid was al heel goed bekend, Vergilius schrijft daar bijvoorbeeld over, dat bokken en geiten de druivenoogst vernietigen. Die deden zich te goed aan de jonge spruiten van de wingerds, van de druivenranken. En dat betekent natuurlijk dat de wijnoogst misging. En dat was natuurlijk niet in het belang van de wijngod Bacchus. Dus zijn helpers, bacchanten, maar in dit geval dus kleine bacchanten, knaapjes, die moeten alles doen om die bokken tegen te houden. En dat is eigenlijk wat we hier zien uitgebeeld. Heel letterlijk. En dat is een scène, en ik zei net al, het is een hele oude voorstelling. Het is een scène die al op oude Romeinse sarcofagen tegenkomt. Of in allerlei vormen door de kunstgeschiedenis heen. En die als het ware een nieuw leven ingeblazen wordt door Duquesnoy, deze beeldhouwer.
Ja. Dit specifieke relief, wanneer is het aangekocht? Jullie vorig jaar nog?
We hebben het in 2014 aangekocht, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Wat is het belang van dit specifieke relief?
Nou, dat vertel ik heel graag, maar dan moet ik eerst misschien heel kort iets anders zeggen. Namelijk dat Duquesnoy al heel lang op ons verlanglijstje stond.
Ja.
Echt hoog op ons verlanglijstje. En dat zijn werk heel zeldzaam is. Het is een beeldhouwer die niet zo heel oud is geworden. En de werk die hij heeft gemaakt in Rome, we hebben het zo nog wel even over zijn levensloop, denk ik. Ja. Maar hij heeft vooral in Rome gewerkt. De werken zitten daar vooral vast in kerken en op plekken waar ze tot de architectuur behoren, zal ik maar zeggen. Dus losse werken van hem vind je op de kunstmarkt bijna niet. En wij wilden heel graag iets van deze man hebben.
En er is vanuit historisch oogpunt ook weinig hier in het noorden van zijn werk, want hij is... Tot aan zijn dood heeft hij in Rome gewerkt.
Klopt.
En op het moment dat hij aan het Franse Hof zou gaan werken en weer iets noordelijker zou afreizen, toen overleed hij al voordat hij die reis kon maken.
Hij is in Livorno bij het inschepen op weg naar Marseille, van waaruit hij dan naar Parijs zou gaan, is hij uiteindelijk gestorven.
Ja.
En kwade tongen beweerden wel eens dat hij zou zijn vermoord. Maar daar is helemaal niets van bewezen. Hoe dan ook, hij heeft dus een relatief kort leven geleid. En dat betekent dat zijn werk om die reden al vrij schaars is.
Ja.
Maar ook omdat hij niet zo'n enorme productie heeft gehad als veel tijdgenoten. En bijvoorbeeld ook niet werken gemaakt heeft die heel makkelijk verspreid raakt bij zijn leven. Toch had hij een hele grote naam al in die tijd. Niet voor niets werd hij naar Frankrijk geroepen door de koning. Dus
ja,
dat was wel een bekende beeldhouwer op dat moment al.
Ja, ja, precies. Je wordt niet inderdaad voor niks
naar het koninklijk
hof geroepen. Hij komt, zei ik al eerder, in 1518 aan.
Want laten we 1618.
1618.
Ja.
En dan bewegen we weer eventjes weg van het relief. En wijdt zich dan echt aan de studie van die klassieken?
Ja, want wat natuurlijk heel veel kunstenaars doen, en dat is een typische ook Nederlandse traditie onder beeldhouwers, maar ook andere kunstenaars, maar vooral ook beeldhouwers, is sinds de 16e eeuw naar het zuiden trekken. Naar Italië vooral. Ja. Om de klassieken, de oudheid te bestuderen. En Duquesnoy is in die zin helemaal geen uitzondering. Hij staat eigenlijk bijna zelfs aan het eind van die traditie. Er zijn echt generaties voorgegaan. En hij komt daar natuurlijk om die klassieken te bestuderen. En associeert zich al heel vroeg met een Franse schilder die ook op dat moment in Rome is. Misschien al ietsjes eerder in Rome is aangekomen. Poussin, Nicolas Poussin.
Ja, ja, in de bron die ik heb geraadpleegd, die Encyclopaedia Britannica, werd er vermeld dat Poussin in 1624 aankomt. Dus ietsje later juist. Maar
goed, dan heb ik misschien even de chronologie niet helemaal in mijn hoofd. Ik meende dat hij er al was, maar dat maakt niet zoveel uit.
Maar misschien kwamen ze elkaar toen tegen.
Ze zijn elkaar zo rond 1620, de eerste helft jaar 20, tegengekomen.
Ze woonden zelfs in hetzelfde huis.
In hetzelfde huis, ja. Ze konden dus heel goed, en dat komt misschien ook omdat ze dezelfde taal spraken, want Duquesnoy was weliswaar een Vlaming, hij kwam uit Brussel, we hebben het gezegd, maar sprak voornamelijk Frans, denk ik. Zo is hij ook bekend geworden, met zijn Franse achternaam, niet als Frans Duquesnoy, maar François Duquesnoy. En hij is met Poussin samen een soort clubje begonnen om de oudheid te bestuderen, de klassieke oudheid. Dus de beelden, want schilderijen uit de Romeinse en Griekse oudheid hebben we natuurlijk niet of nauwelijks meer, maar wel veel beelden.
Ja.
En dus ze gingen in dat Rome van de jaren 20, gingen ze de klassieke oudheid bekijken en bestuderen, maar echt bijna op een wetenschappelijke manier, als een soort archeologen zou je haast kunnen zeggen. Dus niet gewoon maar zitten tekenen. Ze gingen bijvoorbeeld, ze klommen op een bronzen paard van Marcus Aurelius, dat daar nog staat en stond, om te inspecteren hoe dat gegoten was en hoe dik het brons was en of het brons inderdaad het oude brons was, zoals dat in de bronnen werd beschreven. Dus het ging heel ver. En uit die samenwerking, uit die belangstelling voor die oudheid, ontstond een nieuwe beeldtaal. En die ging, en die beeldtaal die was er eigenlijk op gericht om steeds zuiverder klassicisme, dus zeer veel zuiverder interpretaties van die klassieken te leveren. En dat werd dan onder de noemer, de Italiaanse noemer, La Gran Maniera Greca beschreven door tijdgenoten. De grote Griekse manier, zou je het vertalen. Omdat ze eigenlijk niet die Romeinse oudheid wilden bekijken, maar ze wilden nog een stapje verder gaan naar het meest pure, namelijk de oorsprong, de Griekse klassieken. Want de Romeinen kopieerden heel veel van het werk van de Grieken uiteraard. En ze wilden eigenlijk dat stapje verder teruggaan en zochten allerlei elementen in die beeldhouwkunst waarvan zij toen dachten, dat is echt zuiver Grieks. En probeerden dat natuurlijk op hun manier weer in hun schilderijen, in het geval van Poussin en beelden, in het geval van Duquesnoy, te verwerken.
Ja, dat is iets wat in bredere zin gebeurt, hè? Want in die periode daarvoor, in de 15e eeuw al, heb je mensen als Alberti en ook beeldhouwers, hè? Donatello, en iets voor hem nog, en Brunelleschi, die ook de ruïnes gaan afmeten en proberen om, om daar hun kennis mee te vergroten, zodat zij ook in die trant kunnen bouwen. En,
ja, er is wel een groot verschil. Eigenlijk tussen die eerste generatie, de namen die je noemt, dat zijn echt de grondleggers van de Renaissance, de herontdekking van de oudheid. Die zijn erg bezig met het meten van architectuur.
Ja, precies.
En maatsystemen, proporties. Dat is ook de proporties van de mens ten opzichte van de zuil.
Precies, want daarom.
En wat we hier zien, zijn kunstenaars die dat juist op een veel, je zou bijna zeggen, volwassener manier al doen, verrijpere manier doen. Die zoeken dat zuivere klassicisme, maar willen dat niet op zich hebben, maar willen daar iets heel nieuws mee gaan doen in hun eigen werk. En interpreteren dat om, als het ware, die antieke in de meest zuivere vorm te laten herleven. En het grappige is dat dat natuurlijk eigenlijk gebeurt op het moment dat wij allemaal denken dat de barok gaande is. Jij noemde net al even Bernini. Dat is natuurlijk eigenlijk in de beeldhouwkunst met name de grootmeester van de barok in Rome. Deze mensen als Poussin en François Duquesnoy, zijn door de kunstgeschiedenis altijd neergezet als de tegenpool. Je hebt die Bernini, die doet allemaal gekke dingen met veel drama, theater, wapperende gewaden. En hier heb je dan die Noorderlingen, die Fransman en die Vlaming. Die doen het ingetogen en die zoeken dat klassieke, dat eenvoudige, dat sobere, rechte lijnen. Niet al te veel drama, niet te veel diagonaal en beweging.
Ja. Alles wat je zou denken op het eerste oog, wat Bernini representeert.
Precies. En daardoor heeft de kunstgeschiedenis altijd uitgespeeld tegen elkaar. Met name Duquesnoy tegenover Bernini. De Noordeling tegen de Italiaan.
Waardoor ze al heel snel in een soort mal terechtkomen die het kijken verhindert op het werk.
Ja. Dat kan je wel zeggen. En ook nog eens het probleem dat met name de kunstgeschiedenis veel vanuit Italië werd geschreven en dus Bernini automatisch een soort superheld werd. Ja. Die Noorderling, die ook nog wat minder gemaakt had en wat ingetogener werk enzovoort en wat minder aan de weg had getimmerd, in de schaduw werd gesteld. Dus Duquesnoy heeft zeker lange tijd geleden onder dat beeld. Een heel scheef beeld. En gelukkig zijn de laatste jaren kunsthistorici bezig geweest om dat recht te trekken en de bijdrage van Duquesnoy aan die Romeinse barok veel meer op waarde te schatten.
Duquesnoy komt door die ingetogenheid, omarm je ook minder snel. Hè? Want het werk van Bernini, dat komt veel emotioneler over. Dus het idee van de proporties, die raken bijna uit de zicht en je ziet wervelingen en je ziet magnifieke uitdrukkingen van vingers in dijen en zo. Mm-hmm. Alsof het vlees is, hè? Alsof het marmer letterlijk tot leven komt. Maar aan de andere kant zie je dat eigenlijk ook allemaal in zo'n relief van Duquesnoy terug.
Dat is het mooie en daar raken ze elkaar ook interessant genoeg. Je hebt gelijk als je meer neerzet als iemand die wat afstandelijker is. Hoewel, als je goed kijkt, zijn de nuances ook heel fascinerend. En is het ook welk perspectief je hebt. Ik denk dat vanuit een noordelijker perspectief Bernini ook vaak te theatraal, ja, te overdreven, een beetje een opgewonden standje was. Ja. Terwijl, ja, laat ik zeggen, Duke en Noir meer van doe maar gewoon, dan ben je al genoeg houding had. Maar tegelijkertijd raken ze elkaar in die uitbeelding van dat vlees. Je noemde net die zo'n dijbeen in, ja, marmer, waar dan, dat is een beroemde...
De roof van Proserpine, ja, door die, volgens mij, is, ja, dat door diezelfde Scipione Borghese ook binnengehaald.
Ja, staat nog steeds in de Villa Borghese. Daar zie je inderdaad hoe vingers van één persoon in de dijen van een ander drukken. En lijkt het marmer letterlijk vlees geworden te zijn, of huid die meebeweegt. Dat is een oude klassieke topos trouwens. Dit is waar Bernini heel slim mee speelt. Maar die zachte uitbeelding van huid is ook iets waar juist onze Frans Duc en Noir heel beroemd om is geworden. Ja. Dus niet zozeer om dat klassieke ingetogene, maar juist bij die kinderfiguurtjes, die we ook op ons relief zien, zie je die zachtheid. En het aardige is dat hij letterlijk in de voorstelling daarmee speelt. Hij geeft als waar commentaar op die zachtheid, want in het Latijn betekent zacht tener, maar kan ook als zelfstandig naamwoord baby of spruit zijn. Dus het speelt met de spruiten van de wijndrank. Het speelt met de zachtheid van de uitbeelding van die baby's en die huid. Dat hele modderige moddervette van zo'n babytje. Ja. En het speelt met het woord baby, ja, als spruit. Dus daar zit een heel subtiel intellectueel,
ja,
spel,
ja,
in.
Ja, precies. En dat is niet gezocht, hè? Want dat idee, die combinatie van taal,
ja,
en ook poëzie en beeldende kunst, die was heel sterk, hè?
Ja, in het milieu, zeker in Rome in die tijd, met natuurlijk een enorme, ook grote intellectuele bovenlaag. Natuurlijk een heel katholieke en heel klerikale bovenlaag, maar niettemin zeer intellectueel. Daar werden dit soort spelletjes, ja, dit soort woord-beeldspelletjes en grapjes werden zeer gewaardeerd.
David de Rezer heeft daar een mooi boek over geschreven, Raphaël's Poetics.
Ja, dat heb ik nooit gelezen, moet, ja, ik bekennen, maar ik ken het, ja, natuurlijk wel als titel, ja. Maar je hebt helemaal gelijk, dat is het weer. En dat speelt natuurlijk een eeuw eerder, maar dat milieu bestaat ons, ja, in het begin 17e eeuw nog steeds. En Scipione Borghese is natuurlijk een van die mensen, van die kardinalen, die daar heel erg in zwelgt bijna. Een super estate aan de ene kant, maar ook iemand die juist in het intellectuele debat een rol speelt enzovoort. En Bernini is daar een belangrijke figuur in, maar ook Duc en Noir. En dat maakt het zo spannend. Hij is een wat meer een achterhoedenspeler, als je het zou kunnen zeggen. Hij loopt niet voorop in de parade, maar wordt door deze mensen, deze toch heel veel eisende opdrachtgevers, absoluut gewaardeerd. En een van de mensen die hem meteen ook opmerkt is... ontgaat mij eventjes de naam, maar een rijke patroon daar in dienst van wie die komt. En die ook een grote collectie antieke beelden heeft, waar die aan kan werken. Dus en die wordt op dat moment ook uitgegeven. Giustiniani, daar is die weer. Die zijn grote collectie laat uitgeven in prenten. En in dat hele project, die beelden, daar speelt ook Duc en Noir een rol in. Dus hij wordt meteen al in dat milieu van deze Giustiniani opgenomen. En daarmee zit hij al op de goede plek.
Wat een mooi detail is, wat je dan even toevoegt nog, is dat hij die collectie ook uit laat geven in prenten.
Ja.
He, dus het is niet alleen voor hem.
Nee. Maar het is natuurlijk wel to show off. Hè. Het laat natuurlijk wel wat zien. Maar dat op zichzelf ook heel interessant. Want het kunstboek, zoals wij dat nu kennen, is daar zo'n beetje ontstaan. Dit is de plek waar kunstboeken ontstaan. Dit is een van de vroegste voorbeelden van een kunstboek. Een geïllustreerd kunstboek. Een collectie die met prenten en luxe uitgegeven, maar ook vaak nog uit meerdere aanzichten, ja, zodat je hem heel goed kunt waarderen. Ja. Dat zie je daar gebeuren.
Daar komen we zo meteen over te spreken, want dat hangt ook heel sterk samen met dit relief wat we nu bespreken.
Mm-hmm. Ja.
Hij werkte ook aan de restauraties, hè, en van klassieke beelden. Want het onaffe beeld werd niet geaccepteerd nog.
Nou, niet heel
minder.
Minder wel een deel, maar niet.
Maar er werd niet geschuwd om
het aan te vullen.
Om beelden, klassieke beelden weer aan te vullen.
Klopt, ja. Nee, dat is. En inderdaad, als hij in dienst komt van die Vincenzo Giustiniani, dan is een van de opdrachten die hij ook krijgt het restaureren van fragmenten uit klassieke oudheid, oude beelden, en die aan te vullen. En daar was hij ook heel goed in. Was een oude traditie hoor. Dat gebeurde al veel langer, in de 16e eeuw ook. Daar werden ook vaak hele goede beeldhouwers voor gevraagd. Maar het was tegelijkertijd ook een hele goede leerschool. Dus heel veel jongens die als knapen naar Italië trokken om daar het vak te leren. Kijk, in Nederland kon je niet met marmer leren werken zo makkelijk. Dat was veel meer albast, dat is veel zachter, in die tijd althans. En als je echt in marmer wilde leren hakken, dan moest je naar Italië toe. Nou, dan begin je niet met een groot beeld, maar dan begin je met dit soort werk. Een arm te hakken voor een beeld dat opgegraven was, waarvan de armen weg waren. Ja. En daarmee kon je laten zien aan de ene kant hoe goed je techniek was. En aan de andere kant kon je ook je fantasie natuurlijk laten zien. Je kon een onaffe voorstelling voltooi je. Dus in feite maakte jij af wat de antieken ons hadden in onvoltooide staat, of soms wel voltooid, maar door de tijd vernield, hadden nagelaten.
Ja, de Laocoon-groep is daar een bekend voorbeeld van. Een
klassiek voorbeeld,
dat,
ja.
Dat daar weer ledematen aan toegevoegd zijn.
Die ook weer.
En die dan toch heel duidelijk een interpretatie blijken. Ja. En een interpretatie die nu weer hernomen is eigenlijk.
Ja.
Maar dan bestaat zo'n kopie nog wel met uitstekende armen.
Ja,
en,
klopt. Ja. Nou ja, dat gebeurde. Het waren echt legers, beeldhouwers, vaak van mindere kwaliteit. Maar het was de leerschool. Hier werd geleerd, onder andere, om het vak van het marmerhakken te leren. Dus ik neem aan, hoewel we nu wel het vermoeden hebben dat Duquesnoy aanvankelijk ook als houtsnijder in dienst in Rome in dienst was van een Franse beeldhouwer die daar altijd werkte, dat hij ook dit werk heeft moeten doen om het vak goed te leren.
Ja, en om überhaupt boven te komen drijven in het Rome van die 17e eeuw. De contra-reformatie, de pausen geven, klappen met geld uit.
Ja.
Om hun machtsbeeld kracht bij te zetten. Zeker. Via de beeldende kunst.
Ja.
Om dan in die magneet van kunstenaars ook nog boven te komen.
Dat is heel
dan
knap.
Moet je, moet je wel wat in huis hebben. Ja. En dat geldt dan ook voor deze François.
Klopt. Hij had natuurlijk een goede leerschool bij zijn vader gehad, die al hofbeeldhouwer was in Brussel.
Ja.
Voor het Hof van de Aartshertogen. Dus dat scheelde. Zijn broer was ook een beeldhouwer. Die kwam hem later ook bijstaan in Rome. Jérôme Duquesnoy, of Hieronymus. Daar zullen we later misschien nog iets over zeggen. De vader overigens kennen we het beste als de beeldhouwer van Manneke Pies. Dat weten weinig mensen, maar dat is ook natuurlijk een beeld dat door een beeldhouwer is gemaakt. En Manneke Pies.
Ja, niet door een reclamebureau.
Nee, exact. Ja. Dus hij was natuurlijk al redelijk goed opgeleid voordat hij naar Rome trok. Maar dit was wel de finishing touch. En dat hij daar kon maken, heeft natuurlijk deels met geluk te maken. Dat kan niet anders. Je moet net de goede mecenas vinden die je verder helpt. Of het zijn samenlopen van omstandigheden, maar zijn talent heeft daar wel degelijk heel erg toe bijgedragen.
Je zei aan het begin van dit gesprek, een werk van Duquesnoy stond al heel lang eigenlijk op het verlanglijstje, om dat ook in de collectie van het Rijksmuseum te hebben. Het Rijksmuseum verzamelt niet alleen werk dat in Nederland tot stand is gekomen, verzamelt ook niet alleen werk van Nederlandse kunstenaars, in dit geval dan Groot Nederland, om met Pieter Geil te spreken. maar het ligt echt wat ruimer.
Ja.
Dus het is heel vanzelfsprekend ook om dan werk te willen in de collectie van een groot beeldhouwer als Duquesnoy.
Ja.
En dat is niet zo gemakkelijk, want er is niet zoveel. Er is sowieso hier niet zoveel. En er komt gewoon niet zoveel op de markt. En heel veel is verbonden aan plekken, aan kerken en andere gebouwen.
Ja, klopt. Tot dusver, en misschien moet ik even nog teruggaan op wat je net al zei ter inleiding van dit. Wij verzamelen inderdaad in de breedte beeldhouwkunst. Niet uitsluitend Nederland. Maar je kunt niet alles verzamelen, dus je maakt wel keuzes en je legt zwaartepunten in het verzamelen. Bij ons is zo'n zwaartepunt om te kijken naar juist die Nederlandse beeldhouwers en inderdaad die groot Nederlandse beeldhouwers, de noordelijke en zuidelijke Nederlanden, en ook een beetje het grensgebied, om die te verzamelen, met name als ze naar buiten zijn getrokken, naar het buitenland zijn gegaan. Adrien de Vries is een mooi voorbeeld daarvan. En we hebben rond die groep beeldhouwers van die 16e eeuwers die in het buitenland echt furoor hebben gemaakt, hebben we een aantal hele belangrijke werken kunnen verwerven in de loop van de jaren. En is dat echt een zwaartepunt in de collectie. Nou, Duquesnoy past daar heel goed in. Een beeldhouwer die buiten de landsgrenzen tot wereldfaam kwam. en dus eigenlijk in eigen collecties of in eigen land, ook in België, slecht vertegenwoordigd is. Dus dat is sowieso al een belangrijke figuur in de kunstgeschiedenis bovendien. Die staat hoog op je verlanglijstje.
Ja.
Michelangelo zullen we niet zomaar kopen. Bernini is eigenlijk al buiten ons bereik. Ook al omdat het weinig of niet op de markt komt.
Ja, en met de huidige markt ligt eigenlijk alles buiten het bereik van bijna iedereen, behalve dan...
Een Rembrandt wil nog eens
lukken. De grootmachten in de financiële wereld.
Ja, ja. Nee, kijk, en dat blijkt toch iedere keer weer dat het makkelijker is om een Nederlander te kopen. Zeker als het om hele grote bedragen gaat. Dan is het nog niet altijd even makkelijk. Dan om het geld
bij elkaar te krijgen.
Dat bedoel ik.
Maar misschien ook wel omdat het op een bepaalde manier wel gegund wordt. Hè? Want er is toch heel vaak toch ook wel een soort historisch besef. Dat is nu ook bij de familie Rothschild.
Ja.
Dan wordt er gezegd zo van ja, als het echt helemaal op de markt afgehamerd zou worden, dan zou het nog meer dan die 160 miljoen kunnen opbrengen. Maar goed, dat zijn
dat
van die overwegingen.
Dat weet je nooit natuurlijk, maar dat zou best kunnen, ja. Nee, die gunfactor zal er zeker ook zijn. Bij grote kunst maakt het natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer uit. Dan is het gewoon altijd goed waar het zich ook bevindt.
Precies.
En doet het altijd wat met een andere collectie. Maar goed, terugkomend, ja, Duquesnoy stond dus al lang op ons verlanglijstje als een zeldzame, maar hele wezenlijke kunstenaar. En daar komt nog bij dat wij hier de grootste verzameling werk van Art Esquilinus hebben, de man die het Paleis op de Dam, het oude stadhuis, of nieuwe stadhuis moet ik eigenlijk zeggen, van Amsterdam heeft gedecoreerd. En juist deze Esquilinus was de belangrijkste leerling van Duquesnoy in Rome. Die is in de midden jaren 30 naar Rome getrokken vanuit Antwerpen. Is bij Duquesnoy in de leer gegaan. Is in 1638-39 teruggegaan naar Antwerpen. En bracht zo een deel van de lessen in die La Gran Maniera Greca mee terug. Dus dat klassicisme van Duquesnoy werd door Quellinus meegenomen. En hier opnieuw in de Nederlanden geïntroduceerd, kun je zeggen.
Ja.
Dus voor ons is dan zijn leermeester, die zo invloedrijk was, eigenlijk heel wezenlijk om te laten zien, om te kunnen begrijpen waar dat werk van Quellinus vandaan komt.
Ja, precies. Dit specifieke relief.
Ja.
Dat was jou bekend, maar niet het werk zelf.
Klopt. En dat komt... Kijk, het is een marmeren relief. Duquesnoy heeft in marmer gewerkt. En we kennen deze compositie uit één grotere versie. Die is 4 keer zo groot. Die is in Rome. Is ontdekt daar in een palazzo, in een muur. En de buitenmuur zelfs. Daar heeft hij een tijd lang in een tuin gezeten. Is dus erg verweerd geraakt in de loop van de tijd. En uiteindelijk binnengehaald.
Marmer is vrij poreus.
Marmer is natuurlijk, ja, is kwetsbaar in die zin. En daarvan wordt in het algemeen aangenomen dat dat een eigenhandig werk van Duquesnoy is. En daar twijfel ik ook niet aan hoor. Maar we kennen dezezelfde compositie in kleiner formaat. En ik zei in het begin al, dit is een relief zo groot als een schoenendoosdeksel. In dat formaat kennen we het eigenlijk niet, behalve uit reproducties. En daar bedoel ik mee oude naschilderingen of nagietingen. Want Duquesnoy's werk is veel waarschijnlijk al door hemzelf in gips afgegoten. Ook dit relief dat wij hebben. En die gipsen die werden gretig gekocht door andere kunstenaars en weer gebruikt in hun werk ter inspiratie. Dus die hebben er wat mee gedaan. Die hebben dat weer nagegoten in brons bijvoorbeeld. Die hebben het nageschilderd, nagetekend. En juist omdat Duquesnoy zo beroemd was in zijn eigen tijd en kort daarna als de beeldhouwer van de zachte kinderlijfjes, de babylijfjes, zoals ook in onze relief.
Ja, want daar hebben we het nog eigenlijk helemaal niet over gehad.
Nee.
Maar het is waarlijk voortreffelijk, hè?
Ja.
De baby's zijn ook echt baby's en niet van die enge volwassen koppen op babylichamen, wat je vaak ziet.
Nee.
En die lichamen, het is daadwerkelijk ongelooflijk om te beseffen dat marmer is, bijna, kijk.
Ja. Dat is inderdaad een van zijn kwaliteiten. Daarom werd hij in zijn tijd geroemd. Hij werd ook de Fattore dei Bambini genoemd. Dus de kindermaker, kindertjesmaker. En dat moet je niet te letterlijk opvatten in dit geval. Dus
we hebben geen ooievaar nodig, maar een Duquesnoy.
Nee, precies. Om die reden, er werd ook in de kunstliteratuur van die tijd ook gezegd, als je kindertjes wilt kunnen leren maken, doe na wat hij heeft gedaan. Hij is je voorbeeld, daar moet je aan mee meten. Dus die zachte babylichaampjes, dat was een deel dat heel veel kunstenaars overnamen. En dat wist hij heel goed. En hij liet dus afgietsels maken, of maakte ze zelf, van zijn composities. En die gipsen afgietsels, die werden door kunstenaars gekocht en meegenomen.
En dat, ja, precies. Dus dat was een manier om, om geld te verdienen ook. Maar tegelijkertijd ook, een onbevreesdheid voor kopie.
Ja. Nou ja, het copyright bestond natuurlijk niet in die tijd. Dat is natuurlijk, maakt het wel anders. Maar ik denk dat je nog verder kunt gaan. Niet alleen een onbevreesdheid, maar ook een heel... heel duidelijk sturen van een soort imago-building of branding bijna, zou je kunnen zeggen. Hij was bezig om zijn naam, die hij in Rome wel had, over de wereld te spreiden door die afritseltjes.
Zijn naam, maar ook de manera greca waar, die hij voor stond.
Exact, en zijn stijl. Dus daar zie je dat al heel vroeg heeft hij dat gebruikt, wat wel in de printkunst al voorkomt. Hè. Je maakt printen en die verspreid je, waardoor je... jouw inventies, jouw ideeën worden verspreid. Maar in de beeldenkunst zag je dat nooit zoveel. Afgietsels werden wel gemaakt, maar niet zo systematisch. En we zien hier, er zijn ook allerlei verwijzingen of bronnen over, dat men al in de jaren 30, noordelijke kunstenaars vooral, die komen in Rome, die bezoeken Duquesnoy en die kopen dan een aantal kisten vol, let wel, vol met gipsafgietsels van die kleine babytjes. En die gaan mee terug naar het noorden en die helpen weer verder die... roem te verspreiden en die stijl te verspreiden.
En wat belangrijk is, is dat het niet alleen gaat om losse figuren, maar deze specifieke compositie die wij hier in de reproductie voor ons hebben liggen, die wordt zelfs helemaal overgenomen.
Klopt.
Het staat op die fantastische website van jullie, waar je zoveel beelden kunt vinden. Kun je ook, als je naar dit relief zoekt, het relief terugvinden, opgenomen in het schilderijen en ook en dan met behoud van de compositie.
Ja, klopt.
Want het is niet alleen die weergave van de babybilletjes.
Nee.
Het is ook een meesterlijke weergave.
Ja.
En dat valt met name helemaal op als je dan, en er is ook een terracotta op jullie website, die deze beeldenis navolgt, maar een eigen interpretatie geeft.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje een doodgeslagen Fries van mensen op een rijtje, of van figuren op een rijtje.
Ja.
En dan zie je ook hoe Grieks hij ook is. Hè. Je zou het kunnen zeggen als een soort zuiverheid is in zijn beeldtaal. Hoe barok hij eigenlijk ook is, hè, daadwerkelijk.
Ja,
dus dat die tweedeling waar we het al eerder over hadden,
die is er niet zo duidelijk. Maar
die bestaat niet op die manier.
Nee, klopt. Dat heb je heel goed opgemerkt. Ja. Nee, dat klopt. Je ziet inderdaad, met name in Frankrijk en in de Nederlanden wordt hij heel beroemd door juist al die afgietsels. Daar voor een deel door kunstenaars die dat meenemen. Belangrijk was ook, moet ik zeggen, dat als hij zelf overlijdt op weg naar Parijs. We hebben het er al even over gehad.
1643 hebben we het erover.
Klopt, ja. Dan reist hij samen met zijn broer, die dus ook beeldhouwer is. En die zorgt ervoor dat al die afgietsels die hij dan in zijn bagage heeft, die ingescheept waren, allemaal naar het noorden komen.
En dat is een... enorme verhuizingen.
Dat is een enorme verhuizing geweest. Dat zijn kisten vol met al die modelletjes enzovoort. En die neemt hij mee, die broer, Jérôme, naar Brussel. En die worden dan in België weer veel gebruikt en verspreid. En zo ontstaat er dus een hele cultus, kun je bijna zeggen, rond die François Duquesnoy. Die vooral in de 18e eeuw in Frankrijk bij schilders heel erg oploopt. Je ziet het heel veel terugkeren, allerlei motieven in schilderijen.
Ja, dus het overstappen... Van een medium.
Ja,
hè? Want dat is toch heel boeiend, omdat vanuit de Renaissance althans, er een hele sterke scheiding was tussen de verschillende media. Ze werden wel bij elkaar, maar er werd heel erg geprobeerd om vanuit het eigen medium, de kwaliteiten van het eigen medium, hè, dat is dat idee van die zuiverheid denk ik ook, om van daaruit te werken. En dan is het toch interessant om te zien dat sculptuur een rol kan gaan spelen, ook in de schilderkunst.
Ja. Dat bestond natuurlijk al wel een beetje, omdat vaak wel beelden voor schilders als hulpmiddel gebruikt werden.
Michelangelo heb je natuurlijk als een groot voorbeeld natuurlijk.
En in de schildersateliers werden natuurlijk wel afgietsels gebruikt van handen en benen. Ja. Maar dat je echt een hele compositie zomaar overnam, dat was minder logisch. En wat we nu zien is dat met name schilders als Gerard Douw in Leiden en al zijn tijdgenoten en navolgers in Leiden, die fijnschilders noemen we die maken allemaal schilderijen, genrestukken waarin ze trompe-l'œil aanbrengen. Dus bedriegertjes, nep geschilderde voorstellingen van beeld en werk, zodat het lijkt alsof het echt beeld is. En daar gebruiken ze deze compositie van Duquesnoy, van deze kindertjes met die bok, heel veel voor. Dat is echt de meest populaire voorstelling. Dus in de Nederlandse schilderkunst van de 17e eeuw zie je al heel snel, rond 1650... deze voorstelling exact weergegeven worden. Ja. Soms wordt er wel gevarieerd, maar heel vaak wordt die exact overgenomen. Ja.
En deze voorstelling bestaat in het groot,
in
Italië.
Rome, ja.
Was het bekend dat dit kleine relief er was?
Nee.
Dat was ook echt onbekend?
Ja, het kwam op de markt als marmerlaat, moet ik dan zeggen. Ja. Er waren wel bronzen, latere bronzen afgietsels van bekend, die waarschijnlijk weer van zo'n gipsen afgietsel.
In datzelfde formaat?
In datzelfde formaat,
dat schoenendeksel.
Ja, in dat formaat. Dus bronzen, maar dan 18e of 19e eeuwse versies, die ook grover zijn, want die zijn sleets geworden natuurlijk. Ja. De gipsen uit die tijd zijn er überhaupt ook niet meer, maar dat begrijp je wel, want die zijn natuurlijk super kwetsbaar en veel gebruikt in het atelier. En het originele marmer en mescholing, er zal ook waarschijnlijk een terracotta ooit geweest zijn, die waren niet meer bekend. Terracotta nog steeds niet. Maar het marmer is nu opgedoken en dat hebben wij nu kunnen kopen. Dus dat maakt het zo bijzonder. Het is echt een heel cruciaal werk in het oeuvre van hemzelf. Ja. Duikt eigenlijk een beetje uit het niets op.
Een cadeautje uit de geschiedenis die zomaar boven komt drijven.
Ja, ja. Toen ik begon hier als...
Was het meteen duidelijk dat het van hem was?
Niet.
Behalve dan dat het de voorstelling is die van hem bekend was.
Ja, nee, dat niet. Het kwam in Parijs op de markt. En ik ben toen getipt door een Nederlandse kunsthandelaar die het had gezien. Die wist dat ik hier wel naar keek, naar dit soort werk. Ik ben toen naar het relief gaan kijken. En pas toen ik het zag, en ook nog eens onder de juiste belichting, want je moet het echt onder heel goed strijklicht zien, dan gaan al die figuren pas leven en dan wordt dat babyvlees echt mals en zacht. Pas als je dat doet, dan begrijp je ineens de kwaliteit. En ik heb daar een uur met dat relief, met die schoenendoosdeksel gespeeld.
Ja, want wat belangrijk is, dan ontbreek heel even je verhaal. Ja, want je hebt natuurlijk die figuren en je hebt die bok, maar je hebt toch ook de grond waar ze op staan, wordt aangegeven. En dat is een hele levendige weergave met bijna niets van gras en grond.
Klopt.
En ook een boom links in de achtergrond.
Ja.
Maar ik noem het nu een boom, maar het is zo filigrijn, ragfijn aangegeven. Ja. Het is echt een heel erg bas-relief.
Ja.
En toch heb je die illusie van een forse boom waar dan zo'n bagant aan hangt.
Mits goed belicht, dat is natuurlijk heel essentieel. Ja. Ik heb toen een uur ongeveer in die kunsthandel waar het zich bevond in Parijs met het relief zitten spelen, kun je zeggen. Veel foto's gemaakt, details opgenomen. En raakte gaandeweg steeds meer overtuigd. Dit kan niet anders dan hemzelf zijn. Het moet hem zijn. Die kwaliteit heb ik nooit eerder gezien. En komt alleen nog maar overeen met eigenhandig werk. En ik werd een beetje gesteund in mijn opvatting door een Franse kunsthistorica die een aantal jaren daarvoor, in 2005, een monografie over hem had geschreven. En dit werk als...
Lingo.
Nee, dat is een Amerikaanse.
Ja.
Nee, dit is Marion Boudon,
okay.
Machuel. Estelle Lingo heeft min of meer een jaar of twee later ook een boek over hem geschreven, klopt. En die twee boeken samen dekken eigenlijk zijn hele carrière heel mooi af. Maar dat eerste boek van die Marion Boudon Machuel, daar werd dit alleen als oud fotootje vermeld. En met de mogelijkheid dat het origineel was. Zij heeft het later ook gezien en bevestigd dat het inderdaad om een echt werk van hem gaat. Dus twee onafhankelijke ogen, of paar ogen hebben het nu wel. En inmiddels hebben we ook wat meer argumenten. Want als je het heel goed gaat vergelijken, en dat heb ik natuurlijk echt heel goed gedaan, met die geschilderde reliefs bij Douw en bij Zweerts en al die mensen, dan zie je dat hier allerlei details in zijn die langzaam uit die voorstelling slijten gaandeweg in de loop van de eeuw. Want men kopieert en kopieert en kopieert en dan worden details vergeten.
Ja.
En hier zie je alles nog bij elkaar. Dit is eigenlijk de meest complete versie. De maat en verhoudingen kloppen ook exact met Romeinse maten uit die tijd, en dat is niet onbelangrijk natuurlijk, dat je, iedereen werkte met voetmaten en duimen enzovoort, en die waren per stad verschillend. Dit is dus echt ook in Rome gemaakt, en niet ergens anders in Italië of in Frankrijk. Dat is ook heel essentieel. Het marmer is het marmer dat je daar verwacht op dat moment. Er zitten ook veel varianten, maar het is ook hetzelfde marmer dat Bernini veel gebruikt. Met andere woorden, alles komt hier op zijn plek. We hebben één mazzel gehad, en dat was namelijk dat er een hoekje af was.
Dat zien we in deze foto niet. In de foto die op jullie website staat, wel. Dan is het de hoek rechtsboven, waar geen deel van de voorstelling in zit, maar natuurlijk wel als ruimte deel uitmaakt van de voorstelling. Die ontbreekt. Ja.
En ik zeg, dat noem ik mazzel, want ik denk dat dat voor heel veel mensen die, want tegenwoordig al die kunsthandelaren kijken natuurlijk ook op alle websites en alle veilingen enzovoort. En het stuk is ook in een veiling geweest. Dat doordat die hoek af was, was iedereen meteen, oh, dat is een beschadigd ding, dat kan niks zijn, het zal niks zijn.
Het is ook een beetje, tegelijkertijd is het wel een beetje een schone 45 graden breuk bijna.
Een keurige breuk, ja. En ook inderdaad, zoals je al zei, net op een plek waar niets in de voorstelling gebeurt, gewoon een vlakke achtergrond. Dus toen we het konden verwerven, toen hebben we uiteraard eerst de restaurator hier geraadpleegd en gezegd, kun je dit zo goed restaureren dat het, laten we zeggen, nagenoeg onzichtbaar wordt, dat het niet stoort. Zei ze, ja, dat is helemaal geen probleem. En dat heeft ze ook gedaan. En wat we nu hebben, en dat is de foto die nu voor ons ligt, daar zie je het gerestaureerde stuk en je ziet een kleine naad lopen, maar die werkt eigenlijk bijna als een soort deel van de structuur van het marmer. Dat is niet meer een hele storende ontbrekende.
Dat is ook een restauratieopvatting, hè? Dat je het niet helemaal
totaal spik en span
cosmetisch wegwerkt, maar dat je het wel toont, maar dat het, de voorstelling wel weer integer is.
Ja, klopt. Dus inderdaad, zo heb ik het ook gedaan. Je voelt, je leest het als een hele voorstelling en als je goed kijkt, zie je dat het een restauratie is. En dat is natuurlijk een beetje onze winst geweest. Want daardoor hebben denk ik heel veel andere mogelijke partijen het links laten lopen. Ja. Ik heb het later aan een paar kunsthandelaren laten zien die vooral in de beeldkunst actief zijn. Die zagen het op foto weliswaar en die vielen om van verbazing. Die waren zo dat
van
je
het bestaan überhaupt.
Van het bestaan überhaupt en dat je zoiets überhaupt kunt vinden. En dat zij het niet hebben gevonden. Ja. Dat is natuurlijk altijd de lol. En het voordeel was bovendien dat omdat die hoek eraf was, konden we het stuk traceren in een oude fotocollectie, namelijk de collectie van een Belgische kunsthandelaar, De Motte heette die, die in die tijd, en dan praten we over het begin van de 20e eeuw, rond 1900, in Parijs een grote kunsthandelaar was.
Ja, want dan kom je terecht bij waarom komt dat beeld nu op, uit die zee van de tijd, en kunnen we het traceren. Ja, dat is gewoon,
Dat is nog onderzoek. We kunnen het nog niet verder terugleiden, want dat zou het liefste willen, dat je ergens in mooie Rome terechtkomt. Dat kan helaas niet. We kunnen het tot Frankrijk rond 1900 traceren. En het is ook in Parijs boven komen drijven, dus dat klopt.
Ja, want, je hebt een foto ook gevonden.
We hebben een foto, een glasnegatief gevonden, waar dit stuk op staat, met die hoek eraf. Dus dat is onmiskenbaar hetzelfde ding. Ja. Bij een grote kunsthandelaar, De Motte, en die had het in zijn bezit. En dat was toen de tijd wel een van de leidende kunsthandelaren in de wereld. Dus het zat ook echt bij iemand die wist wat hij kocht. Ja. Het is daarna weer in Frankrijk zoek geraakt, zeg maar. Het is ondergedoken, privé verkocht vermoedelijk, en zo via weer boven komen drijven. En totdat wij konden toeslaan.
Want het is door een privé-eigenaar is het weer op de markt gebracht.
Ja, een privé-eigenaar heeft het, iemand uit Zuid-Frankrijk heeft het geërfd. En de familie zegt dat het daarvoor in Nice in een antiekzaak is gekocht. Zou kunnen, kan ik niet nagaan meer. En deze eigenaar heeft het in een veiling in Parijs ingebracht. Daar is het dus geveild, maar niet verkocht voor de prijs die hij ervoor wilde hebben. Waarschijnlijk omdat die hoek eraf was. En toen is het na de veiling door die Nederlandse kunsthandelaar die mij daarover tipte, opgemerkt. En die zei, je moet eens gaan kijken, want het ziet er wel goed uit. Ja,
je kunt dit ook allemaal niet in je eentje doen, hè?
Nee, dat zou ook te gek wezen natuurlijk. Maar het is wel fijn dat je toch genoeg mensen in je netwerk hebt die dan dit soort dingen helpen opmerken en je dan even een beetje sturen. En dat is natuurlijk een deel van de handel, die probeert de kunsthandel probeert dingen te vinden voor klanten. Nou, in dit geval was ik zo'n klant, of het Rijksmuseum moet ik natuurlijk zeggen, zo'n klant.
Ja, het is wel grappig, want enerzijds zeg je van, nou, we hebben dat paspoort niet, hè, compleet van dat kunstwerk.
Nee.
Dat is hetzelfde, hè.
Dat gebeurt heel snel.
Er zijn altijd grote periodes. Het gebeurt bijna nooit dat er, weet ik veel, het portret van Jan Six al eeuwenlang misschien wel in dezelfde kamer hangt.
Ja.
En eerder genoemde beelden van Bernini, dat het geval is.
Ja.
Maar aan de andere kant is het wel zo dat het bijzondere aan dit werk is dat het zo'n reële, rijke representatiegeschiedenis heeft.
Ja, Dat is heel erg mooi, ja. Dat het inderdaad continu is hergebruikt en weer opduikt in andere media. Dat maakt het heel fascinerend.
Normaal gesproken is het andersom. Hè? Dat het bijzondere, unieke werk er is. Er wordt een hek omheen gezet in de loop van de geschiedenis. Ja. Op een gegeven moment gepantserd glas. En dan af en toe duikt er weer een kopie op. En dan daarvan kun je zeggen, oh, dat is in de school van. Of ja. Dat is inderdaad van Quellijn.
Ja.
Maar in dit geval...
is het een omgekeerde geschiedenis?
En dat is het wonderlijke van dit verhaal. Dat het origineel opeens naar boven komt. Gebeurde dat vaker? Dat hij, is dat bekend dat hij... voorstellingen in verschillende dimensies maakte?
Ja, dat komt ook vaker voor in de beeldkunst natuurlijk. Ja, dat komt zeker vaker voor. We hebben, hoewel
want ik,
hij...
Want ik snap dat, weet je, dat gebeurt vaak met bronzen en zo. Ja. En ja. Je ziet gewoon te pas en te onpas, zie je een denker van Rodin ergens staan in verschillende formaten.
Ja.
Maar met zo'n marmer zou je denken...
Is dat moeilijker? Ja, ik denk ook dat je dat zul je niet zo vaak treffen, maar hij werkt over het algemeen op wat kleiner formaat, zoals dit relief ook is. En dat het in een grotere variant bestaat, zou er mee te maken kunnen hebben dat het om een opdracht gaat. Dat iemand heeft gezegd, ik wil in de gevel van mijn huis of binnen misschien een groter exemplaar van die compositie hebben.
Ja, ja.
Dat zal een rol spelen. Je ziet overigens wel dat in al die navolgingen, want er zijn dus heel veel navolgingen ook van dit relief gemaakt, alle varianten en alle media voorkomen. We noemden die schilderijen waar het in op. Maar er zijn ivoortjes gemaakt van een paar centimeter, bij wijze van spreken, die je op de palm van je hand kunt houden. Maar er zijn ook grote marmeren reliefs gemaakt, of andere in andere steensoorten, ook van deze voorstelling. En die zijn dan weer een meter bij een halve meter in maat, bijvoorbeeld. Dus de moment dat anderen daarmee aan de haal gaan, zie je dat alle variatie optreedt. Maar in zijn eigen oeuvre is het vrij beperkt. Hè? Hij werkt op kleine schaal doorgaans.
Ja. Dat idee van die ontwikkeling richting de barok. Hè? Ja. De barok is eigenlijk ook een beetje de doorbreking van de ruimte, toch? Dus de ruimte van een kunstwerk als die een eigen ruimte heeft, die een soort artificiële scheiding heeft ten opzichte van, laten we zeggen, de ruimte van mijzelf, de beschouwer.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, dat zie je ook terug in de architectuur eigenlijk, ja. Dat de gevels beginnen te onduleren.
Ja.
Dus ze komen als het ware los van de tekentafel.
Ja.
En naar ons toe.
Ja.
Dat geldt ook voor de beelden zo. Ook voor iemand als Duquesnoy, die dan toch meer als klassicist bekend staat. Dat zijn termen, en daar wil ik dan op komen, die wij er later op geplakt hebben, denk ik toch.
Ja.
Je hebt wel dat de Manera Greca, maar...
Dat is al een uitzondering, dat er zo'n term bestaat uit die tijd, inderdaad. En dat gaat dan om één of twee kunstenaars die zichzelf onder die naam scharen. Ja. Ik denk, je hebt natuurlijk gelijk, zo'n term als barok, dat is natuurlijk een hele moeilijke term. En ik ga hem ook niet aan een hele nauwkeurige omschrijving wagen.
Ja.
Maar veel van wat wij nu met barok associëren heeft natuurlijk wel te maken met dingen als pathos. Heeft te maken met heel theatrale benadering van voorstellingen en ook van architectuur, zodat het zich opent, zodat je meegenomen wordt, dat jouw ruimte, dat het een soort bezit neemt van jouw ruimte. Dat zie je natuurlijk ook prachtig als je de Villa Borghese binnengaat, waar die beelden van Bernini al vanaf het begin bijna staan en zo'n hele ruimte domineren. Je komt binnen en je krijgt bijna een steen naar je hoofd geslingerd door de David van Bernini.
Ja.
Dat soort totaal beleving, want daar gaat het om, dat was natuurlijk vrij nieuw. Dat zie je pas zo in de jaren 20 in Rome, al begin van de 17e eeuw, echt tot wasdom komen. En Bernini is daar de grootmeester in. Dat is niet iets wat Duquesnoy echt heeft
nagesteld. Want dat is echt een groot verschil, want Bernini die geeft ook de presentatievorm. Dus de architectuur waar het licht doorvalt op de heilige Teresa.
Ja.
Er zitten elementen, het is een installatie waar de zonnestralen worden weergegeven. Ook nog een keer dubbel, hè? Het is bijna rode rozen, rood kleuren.
Ja. En een mix van materialen natuurlijk. Kijk, een klassicist houdt zich bij het marmer.
Precies.
Bernini niet, die gebruikt alle soorten kleuren marmer door elkaar. Brons, verguld brons. Ja. Allemaal om dat theatrale, visionaire, want dat is het ook vaak, tot stand te brengen. En dat is natuurlijk een totaal andere benadering. En dat totaal theater, dat is denk ik iets wat bij Duquesnoy veel minder speelt.
Ja, Frits, je noemde Quellijn al als een van de grote leerlingen van Duquesnoy. heeft hij, zou je kunnen zeggen, school gemaakt. Want hij lijkt ook een kunstenaar voor fijnproevers in die zin, hè? Omdat het meer, iets meer ingetogen is. Ja. Je herkent het, je omarmt hem toch minder snel daarin. Het komt minder op je af.
Hij heeft gek genoeg eigenlijk heel veel school gemaakt, maar juist door die reproducties. En daarom denk ik dat het ook een hele bewuste strategie van was. Maar je kunt niet zeggen, je hebt de school van Duquesnoy, maar je hebt door de eeuwen heen, tot en met de 19e eeuw toe, kom je zijn composities, maar ook vooral die mollige kindertjes, tegen in allerlei vormen. In edelsmeedkunst, in stukwerk op plafonds, overal. Een heel mooi voorbeeld, museum Jan Kuhne in Os, in de hal. Een 19e eeuwse villa. In de hal zitten allemaal reliefs. Nou, dat zijn allemaal varianten op dit relief dat wij nu hebben gekocht. En dus het houdt niet op. Zij maakt school, maar via individuele composities, minder dan via een hele stijl, zoals je dat bij Bernini zou
bijvoorbeeld. Of een atelier waar tientallen leerlingen langskomen en dat hij zijn eigen fabrica bijna heeft.
Nee, helemaal niet. Ja. Nee. Hij had heel weinig leerlingen. Kijk, zijn broer heeft met hem gewerkt. Ja. Quellinus heeft met hem gewerkt. Er zijn nog één of twee andere beeldhouwers waarvan we dat weten. En that's it. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat na zijn dood dat over is. Die school, die bestond niet. Maar die werken, die werden maar on en on en on gereproduceerd.
Ja. Frits, we zijn aan het einde van het uur alweer. Ja. Wanneer is dit relief op zaal te zien?
Dat durf ik niet te zeggen, dat is heel moeilijk. Maar we doen er alles aan om dat heel snel te doen.
Het is gerestaureerd, dus het is mogelijk. Ja. Maar dan moet er weer iets anders uit de zaal waarschijnlijk.
Ook dat, de plek is altijd belangrijk. Maar we zoeken eigenlijk naar een lijst. En we willen het graag ingelijst laten zien. En dat neemt nog wat tijd.
En daar wachten we. Waarom die wens?
Omdat het in die tijd ook ingelijst was. Dat mag je aannemen bij dit soort dingen. Vermoedelijk een ebbenlijst of misschien een bronzen lijst. En het maakt het voor ons iets makkelijker om het ook vrij te presenteren. Anders moet je het in een vitrine doen. Ja. Maar het verhoogt ook, denk ik, het effect van het werk vanuit een historisch perspectief.
Ja, nou, daar zien we dan naar uit, want ik heb het ook nog niet in het echt gezien. Ik dank je wel voor dit mooie gesprek.
Graag gedaan.
Thank you.